Ik had dit onderwerp in mijn hart om te spreken over wederzijdse misverstanden van christenen en joden. En toen zag ik al gauw dat dat eigenlijk zo'n kolossaal onderwerp is, dat we dat maar in tweeën moeten delen. Dus noteer het vast. Over 3 weken, DV, Deo Volente, dan gaan we de andere kant belichten. We beginnen maar met onze eigen misverstanden over Israël, aan de kant van de christenen. Maar de volgende keer moeten we het ook hebben over Joodse misverstanden over ons. Laat ik ter inleiding iets lezen uit Handelingen 13. Dat sluit dan al meteen aan bij het eerste misverstand dat ik met u wil behandelen. Uit de toespraak die Paulus in Antiochië, in het Pisidische Antiochië, heeft gehouden. En ik lees in vers 26. Mannenbroeders, kinderen van het geslacht van Abraham, en wie onder u God vrezen, tot u is het woord van deze zaligheid gezonden. Want de inwoners van Jeruzalem en hun leiders, die hem niet kenden, hebben door hem te veroordelen de uitspraken van de profeten vervuld die iedere sabbat voorgelezen worden. En hoewel zij geen reden voor zijn dood vonden, vroegen zij Pilatus hem te laten doden. En toen zij alles volbracht hadden wat er over hem geschreven was, namen zij hem van het hout af en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. En hij is gedurende vele dagen verschenen aan hen die met hem opgegaan waren van Galilea naar Jeruzalem. En die nu zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die aan de vaderen gedaan is. Namelijk dat God die vervuld heeft aan ons, hun kinderen, door Jezus te verwekken. Tot zover lezen we uit Handelingen 13. Op beide avonden hoop ik 8 misverstanden te bespreken. Dat lijkt me een eerlijke gang van zaken. Daarbij moet ik wel meteen vertellen dat er een aantal misverstanden zijn waar ik eigenlijk geen woord aan vuil wil maken. In vroeger tijden hebben sommige zogenaamde christenen ook dat soort beweringen wel gedaan als dat joden kindertjes zouden stelen van christenen en het bloed van die kindertjes zouden hebben willen gebruiken voor hun matzes enzovoort. Dat soort onzinnige verhalen die overigens in de moslimwereld nog steeds hier en daar verspreid worden, dat moet je wel zeggen. Maar dat soort misverstanden, wat eigenlijk gewoon infame leugens zijn, die staan niet op mijn lijstje vanavond. Laten we maar eens met de eerste beginnen en die sluit dan meteen aan bij Handelingen 13. Het luidt als volgt. Sinds Goede Vrijdag zijn alle Joden mede verantwoordelijk voor de dood van Jezus. En als zij niet tot geloof tot hem komen, zijn zij voor eeuwig verloren. Het woord zit er vooral in dat woord verantwoordelijk, mede verantwoordelijk. Kijk, laten we eerlijk zijn, als de kwestie aan de orde komt of wij als Nederlands volk goed gedaan hebben aan die slavernij, dan zeggen we nee, wij als volk hebben dat niet goed gedaan. En je kunt je zelfs voorstellen dat je excuses aanbiedt voor dingen die onze verre voorouderen gedaan hebben. Maar dat maakt ons persoonlijk niet verantwoordelijk voor die dingen die onze voorouders hebben gedaan. Laat staan dat wij ervoor gestraft zouden kunnen worden. Als er dus Israëlieten zouden zijn die zeggen, ja, maar wij voelen ons zodanig verbonden met het volk, dat het ons ook aan het hart gaat dat onze voorouders dat met Jezus hebben gedaan, dan is dat begrijpelijk. Maar als wij van onze kant hen daarom allemaal stuk voor stuk verantwoordelijk zouden maken, en dus ook alles wat hun overkomt als een straf van God zouden aanmerken voor datgene wat zij destijds in hun voorouders hebben gedaan, dan zitten we er helemaal naast. En daarom heb ik dat stukje gelezen uit Handelingen 13, omdat Paulus daar heel duidelijk een onderscheid maakt tussen de Joden tegen wie hij hier praat in het Pisidische Antiochië, dat is een andere Antiochië dan wat we gewoonlijk kennen. En hij zegt, die mensen daar in Jeruzalem hebben dat gedaan. En nog niet eens alle Joden in Jeruzalem, zeg maar degene die daar op dat plein stonden en om zijn dood geroepen hebben. Dat is precies het onderscheid dat Paulus maakt. En dat moeten wij nog steeds maken. Niet alle Joden van vandaag en van de vorige eeuwen hebben zich mede schuldig gemaakt. Dat was een handvol, misschien wel een paar honderd, op dat plein daar voor Pilatus. En die worden hier genoemd. En de Bijbel zelf maakt daar ook een belangrijk onderscheid tussen. Juist ook al in het Oude Testament, in de Tenach. Als in Ezechiël 18 gezegd wordt, de vader wordt gestraft voor zijn eigen zonde, de zoon wordt gestraft voor zijn eigen zonde. Die vader draait niet op voor de gevolgen van de zonde van die zoon. En de zoon draait niet op voor de gevolgen van de zonde van zijn vader. Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen zonde. Dat is een enorm verschil. Je kunt je verbonden voelen met dat voorgeslacht. En dan kan het pijn doen, zoals ik noemde dat voorbeeld van die slavernij. Als je ziet wat het voorgeslacht gedaan heeft. Maar jij bent niet persoonlijk aansprakelijk. En je kan dus ook niet gestraft worden. En daarom is het zo verschrikkelijk dat er nog steeds christenen zijn die toch denken dat alle ellende die Israël overkomen is in al deze eeuwen te wijten zou zijn aan hun persoonlijke medeplichtigheid aan het doden van Jezus. Als het daarop aankomt, het is waar, in Handelingen staat verschillende keren, jullie hebben hem gedood, want jullie hebben zijn leven geëist van Pilatus. Maar uiteindelijk was het Pilatus en de Romeinen die het gedaan hebben. En dat zijn wij, gelovigen uit de volkeren. Als we het al gedaan hebben en als we al mede daaraan debet zijn, dan wij allemaal, Joden en Heidenen, de hele wereldbevolking, heeft zich daaraan mede schuldig gemaakt, als je dat zo zou mogen zeggen. Zoals Jacob Revius, die bekende predikant uit de 17e eeuw, dat al zei in dat prachtige gedicht, ten zijn de Joden niet Heer Jezus die u kruiste. Ik ben het die dat gedaan heb. Ik en mijn zonden hebben u aan dat kruis gebracht. Dus dat is het eerste misverstand. Laten we alsjeblieft over ophouden de individuele Jood aansprakelijk te stellen voor wat er met Jezus gebeurd is. En toch, ook in de 20e eeuw is het nog vele malen gebeurd. Het tweede misverstand, dat ligt een beetje in het verlengde daarvan. De Joden, of in elk geval dan sommige Joden, hebben God vermoord. Dat is een heel merkwaardige uitspraak. Deïcide noemen we dat, godsmoord. En dat is een hele eigenaardige manier van omschrijven van wat de Joden in die tijd hebben gedaan. Je leest het nog wel eens een keer in romans uit de 20e eeuw zelfs nog, waar jongetjes die dat van huis uit hebben meegekregen, Joodse jongetjes achterna roepen, jullie hebben God vermoord. Dat is zo dwaas en zo pijnlijk. Waar komt dat in vredesnaam vandaan? Wel, nou gaat het niet zozeer over wat Joden denken en gezegd hebben en gedaan hebben, maar over wat christenen eigenlijk geloven. En dit heeft eigenlijk te maken met een verkeerd begrip van wie Jezus is. De Heer Jezus is waarachtig God en hij is waarachtig mens. Maar je moet die twee dingen niet scheiden, maar wel onderscheiden. Het begint al als onze lieve katholieke broeders en zusters zeggen dat Maria de moeder van God is. Zelfs Luther schrijft dat nog wel in zijn geschriften. En je begrijpt dat ook wel, want degene die uit haar geboren was, de Heer Jezus Christus, was God. En toch is het niet goed om te zeggen dat Maria de moeder van God is. Net zo goed als het niet goed is wat je in de Lutherse theologie wel vindt, en onder andere in boeken van Jürgen Moltmann, de gekruisigde God. God is niet gekruisigd. Jezus is gekruisigd. Een mens is gekruisigd, maar die mens is God. Maar dat wil niet zeggen dat je dus mag zeggen, en dus is God gekruisigd. God kan niet sterven. God kan ook niet geboren worden. En God staat ook niet op uit de doden. Er is een mens geboren in Bethlehem. Er is een mens aan een kruis geslagen. Zelfs een mens die uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En tegelijkertijd, en een mens, laat ik het dan even voortzetten, en een mens die is opgestaan uit de doden. En die mens is God. Hij is even waarachtig God als dat hij waarachtig mens is. Niet 50% God, zoals ik ooit een Mormoonse gids hoorde zeggen, 50% God en 50% mens, wat dat betekent dat hij geen van beide is. Dan is hij een half God en een half mens. Nee, en dat is natuurlijk voor ons niet te begrijpen. 100% God, 100% mens, maar niet zodanig dat alles wat voor zijn godheid geldt, ook voor zijn mensheid geldt. Als mensen zijn geboren, als mensen zijn gekruisigd, als mensen zijn gestorven, als mensen zijn opgestaan en die mens is waarachtig God. Daar kom je met gewone logica en met gewone algebra niet uit. Dat is een mysterie, dat moet je laten staan. Je moet geloven, als je de schrift, het Nieuwe Testament goed volgt, geloven dat Jezus waarachtig God is en waarachtig mens is, maar die twee dingen niet door elkaar gooien. Je mag ze ook niet scheiden van elkaar. De kerk heeft daar zo lang over geworsteld om dat geheimenis van de persoon van Christus enigszins in kaart te brengen, als ik het zo mag zeggen. Je mag ze niet scheiden, die twee naturen, want dan krijg je tenslotte dat er twee mensen zouden zijn, twee personen zouden zijn in die ene Jezus. Een goddelijk persoon en een menselijk persoon. Nee, één persoon, zei de oude kerk, twee naturen. Het blijft behelpen, het is een menselijke manier van omschrijven, maar ik weet ook niks beters dan dat. Eén persoon, onscheidbaar, maar wel onderscheidbaar, zijn godheid en zijn mensheid. Dus wat je in elk geval niet mag zeggen, dat is de conclusie dat Joden God zouden hebben vermoord. Denk er eens aan hoe kwetsend dat alleen al is. Zoveel Joden die oprecht de Heere God lief hebben. De God zoals zij die kennen uit de Tenach. En die hem proberen te dienen en dan te horen krijgen dat zij God vermoord zouden hebben. Het is niet alleen onmogelijk, het is ook nog diep, diep kwetsend. Nou, ik hoop dat we dat tweede misverstand hierbij ook een beetje hebben bestreden. Het derde misverstand. Joden passen nog steeds de besnijdenis toe. En dat alleen al is voldoende reden waarom ze geen deel kunnen hebben aan Gods heil. Want Paulus zegt, ik Paulus zeg jullie dat als jullie jezelf laten besnijden, Christus jullie van geen enkel nut zal zijn. Galaten 5 vers 1. Nou, daar staat het dus duidelijk. Dus als je je kindertjes, je zoontjes laat besnijden. En als je zelf besneden bent, dan zal Christus je van geen enkel nut zijn. Ja, dit is een van die vele voorbeelden waar je een Bijbeltekst uit zijn verband rukt en dan daarmee aan de haal gaat. Paulus spreekt daar tot mensen uit de volkerenwereld die te horen hebben gekregen van bepaalde dwaalleraren dat het niet genoeg is om alleen maar in Jezus te geloven, maar dat ze zich ook moeten laten besnijden. Anders dan kunnen ze niet behouden worden. En Paulus zegt dat als je dat zegt, dan gooi je het hele evangelie omver. De heiden hoeft zich niet te laten besnijden. Hij zegt zelfs in 1 Korinthe 7 dat die besnijdenis als zodanig niet beslissend is voor het heil. Of je nou wel besneden bent of niet besneden bent, dat is niet beslissend. De besneden heiden en de besneden Jood en de onbesneden heiden kunnen door hetzelfde geloof deel krijgen aan Christus. Maar het wil weer niet zeggen dat die besnijdenis er dus niet toe doet. De besnijdenis voor het Joodse volk is en blijft het teken van het verbond van God dat hij met Abraham gesloten heeft in Genesis 17. En er is ook geen enkele aanwijzing dat daar een eind aan gekomen zou zijn. Integendeel, als je het profetisch woord bestudeert, dan zie je dat in het Messiaanse Rijk, zoals dat eenmaal hier op aarde gegrondvest zal worden, in Israël, in Jeruzalem, in de tempel die gebouwd zal worden, geen onbesnedene zal kunnen binnenkomen. Onbesneden zijn en Joods zijn, die twee dingen zijn onverenigbaar met elkaar. Er blijft een bijzondere relatie tussen God, God van Abraham, Isaac en Jacob, en zijn volk Israël. En het teken daarvan is de besnijdenis zoals die aan elke Joodse jongen wordt voltrokken. Op zichzelf voegt dat niets toe aan het heil in Christus. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat om de relatie tussen God en zijn volk. Christus is gekomen om die relatie te bezegelen door zijn lijden en sterven. Zodat er vergeving kan komen voor alle zonden die gedaan zijn. Of je nou een Jood of een heiden bent. Beide worden door datzelfde werk van Christus gered. Door het geloof in dat werk. Maar die besnijdenis blijft, is en blijft, tot straks in het Messiaanse Rijk aan toe, het bijzondere teken van de relatie die er is tussen God en zijn volk. Vandaar dat je denkt aan vijandschap tegen Israël. Ik hoorde zojuist dat bij de Duitse verkiezingen er een partij is, dat is de oude communistische partij van de DDR, die zou willen dat er een wet kwam waarbij de besnijdenis verboden werd en trouwens ook de kinderdoop verboden zou worden. Kinderen zouden zelf op een leeftijd moeten komen dat ze kiezen voor een bepaalde religie. Dat moet dan helemaal een vrije keus zijn en je mag ze niet alvast een keus opdringen door ze als klein kind al aan een bepaalde rite te onderwerpen. dat hoort allemaal bij de vijandschap tegen God en zijn volk. Waarbij het geloof inderdaad iets puur individueels wordt. En er geen verband meer is van een volk, van een gemeenschap. Zoals we dat ook in de kerk beleven. Een gemeenschap van gelovige mensen die bij elkaar horen. Een eenheid vormen. En waar de kleine kinderen door die betreffende riten ook in die gemeenschap worden opgenomen. Goed, genoeg hierover. Het vierde misverstand. Dat is ook zeer algemeen verbreid. U zou bij de vorige nog kunnen zeggen, nou nee, daar heb ik geen last van. Ik heb dat misverstand niet. Nou, luister eens naar deze. Die heb ik maar al te vaak gehoord. In Christus, luidt het misverstand, is de wet van Mozes, of althans het civiele en het ceremoniële gedeelte ervan, inclusief de hele offerdienst, voor altijd afgeschaft. Dat geluid is maar al te bekend. De vervangingstheologie heeft zowel de Rooms-Katholieke Kerk in beslag genomen als ook het traditionele protestantisme. En in die vervangingstheologie is de kerk in plaats van Israël gekomen en is dus die hele offerdienst iets geestelijks geworden. En ook al het andere, de civiele en de ceremoniële wetten zijn allemaal afgedaan. Ik begin zo'n gesprek daarover dan meestal met de vraag, kun je me ook rechtstreeks aanwijzen wat voor schriftbewijs je daarvoor hebt dat allemaal afgeschaft is? En het antwoord is dan gewoonlijk, in de Hebreeënbrief zien we dat al die offers vervuld zijn in het offer van Christus. En dan zeg ik ja, maar zou er niet een enorm verschil kunnen zijn tussen vervuld zijn in het offer van Christus en afgeschaft zijn? Dit is een van de moeilijkste vragen die ik na bijbellezingen over al die 53 jaar dat ik nou preek, heb beantwoord. Dat mensen zeggen, hoe kan dat dan dat er straks in het Messiaanse Rijk volgens Ezechiël dan toch weer offers gebracht zullen worden? En dan vraag ik me, waarom zou er in het Oude Testament geen offers kunnen zijn geweest die vooruitkijken naar het werk van Christus? En straks offers in het Messiaanse Rijk die terugkijken naar het offer van Christus? Offers die allemaal in zichzelf geen enkele waarde hebben, maar hun vervulling vinden in het offer van Christus. Of dat nou toekomende tijd of verleden tijd is. Want dat is het. Het zijn voorafschaduwingen en het zijn terugschaduwingen, het zijn terugverwijzingen naar dat ene offer van Christus. Maar afgeschaft, daar is geen sprake van. De Heer Jezus zegt uitdrukkelijk in Matthäus 5 vers 17, ik ben niet gekomen om af te schaffen, maar om te vervullen. Daar heb je dat verschil tussen afschaffen en vervullen. Hij is de vervulling van de Torah. Maar dat is niet hetzelfde als het einde van de Torah. Oh, zegt u, maar er is ook een tekst, Romeinen 10, die zegt dat hij het einde van de Torah is. Einde, dat Griekse woord telos, dat betekent hij is de zin, de inhoud, de vervulling. De diepere betekenis van de hele Torah. In hem heeft de Torah haar diepste zin en inhoud en betekenis gekregen. En opnieuw zeg ik, het beste bewijs van dat wat ik probeer te zeggen is dat straks in het Messiaanse Rijk die tekenen daar nog steeds zullen zijn, die offers zullen daar nog steeds zijn. Lees maar vanaf Ezechiël 40 tot 48. Een heleboel andere geboden komen daar aan de orde. Niet alleen maar de, wat men dan noemt, de morele geboden, zoals je die in de 10 geboden hebt, maar ook al die civiele en ceremoniële aspecten. Daarom zie je hoe belangrijk die vervangingstheologie is. Want het antwoord is dan natuurlijk, ja, maar dat moet je allemaal geestelijk opvatten. Dat is allemaal geestelijk te verstaan in de christelijke kerk. Alsof het denkbaar zou zijn om al die onderdelen van die Torah te vergeestelijken. Er blijft dan ook helemaal niks van over. Je kunt dan een heel lang hoofdstuk in Ezechiël of Jesaja bespreken en het eind is allemaal vervuld in de kerk, maar hoe dat dan in details allemaal vervuld is, dat wordt dan niet duidelijk gemaakt. Dat kan ook helemaal niet. Dan neem je eigenlijk zulke hoofdstukken niet meer serieus. In de profetie betekent Israël gewoon Israël. Dat is voor mensen een openbaring. Jeruzalem betekent gewoon Jeruzalem. Judea betekent gewoon Judea. Israël zal eens weer Ammi worden, mijn volk, zegt de Heere God. En dat betekent dus ook dat die wet dan weer helemaal zal functioneren. In feite functioneert die wet nog steeds. Elke Jood kan het je vertellen. Sorry voor dit vervelende ding, maar ik moet hem af en toe weer even rechtzetten. Elke Jood kan je vertellen dat ze nog steeds onderworpen zijn aan de hele Torah, maar die hele Torah niet in praktijk kunnen brengen, omdat er geen tempel is. Maar in principe zijn ze nog steeds onderworpen aan die Torah. En dat is, er is ook geen enkele reden waarom afgeschaft zou zijn. Al in het Oude Testament zie je dat die Torah, dat Gods gebod, eeuwig is. En eeuwig, zeker in de Oud-Testamentische context, betekent altijd zolang als deze aarde bestaat. Er zal geen tijd op aarde zijn dat die Torah dieper en omvangrijker en consequenter zal worden nageleefd dan in het Messiaanse Rijk. Niks afgeschaft. De vervulling ook in het volk van God in de toekomst moet nog helemaal komen, zoals die principieel in Christus al heeft plaatsgevonden. Nou, we zijn op de helft. Nog even volhouden. De vijfde van de misverstanden. Joden zijn wettische mensen. Want zij denken dat zij door de wet in eigen kracht te volbrengen op die manier een erfdeel in het Messiaanse Rijk kunnen verwerven. Ze leven niet uit genade, maar uit werken. Ja, zulke Joden zul je best hebben. Net zo goed als je miljoenen christenen hebt die dat ook denken. Die ten diepste vinden dat ze het eigenlijk toch heel aardig ervan afgebracht hebben in hun leven. En dat het toch heel oneerlijk zou zijn als God hen daarom ook niet in de heerlijkheid zou opnemen. Die heel tevreden over zichzelf zijn en eigenlijk ook vinden dat God dat ook maar over hen moet zijn. Denk erom, die fariseer in de gelijkenis van Lucas 18, fariseer en de tollenaar, die is echt niet maatgevend. Hoor. Waar het hier maatgevend voor is, dat zijn voor godsdienstige mensen, of het nou joden of moslims of christenen zijn, mensen die denken dat ze eigenlijk toch zulke brave, goede mensen zijn, dat God ze toch wel genadig zal moeten zijn. Eigenlijk gaat het helemaal niet over genade, ze hebben gewoon het verdiend dat ze de heerlijkheid deelachtig worden. Die mensen heb je overal. Je zou kunnen zeggen dat alle valse godsdienstigheid, ook binnen het jodendom en binnen het christendom, daaruit bestaat dat mensen denken, uiteindelijk zal het met mij wel meevallen, want ik ben toch eigenlijk best een goede kerel. En omgekeerd, ik herinner mij Pinchas Lapide, een bekende orthodoxe jood die hoogleraar Nieuwe Testament was, in Frankfurt. Ik heb hem één keer een lezing horen houden hier in Nederland, een heel bijzondere man. En hij schrijft in een van zijn boeken, uiteraard uitdagend naar de christenen toe, het jodendom is bij uitstek een godsdienst van genade. En zo is het ook. Het is genade voor en genade na. Daar zou het hele boek Genesis alleen al voor kunnen doorwandelen. Maar als je bij Israël blijft, dan denk ik vooral aan Exodus 34. Dat is misschien wel de allermooiste aanwijzing daarvoor. Als Israël het helemaal verknald heeft daar met die zonde, met dat gouden kalf. En Mozes moet pleiten voor dat volk. Dan bij de Heere God, dan is God hem ter wille. God bewijst genade aan het volk. En dan zegt hij, als Abraham voor zijn aangezicht staat en als de Heere God met zijn heerlijkheid aan hem voorbij gaat, dan zegt de Heere, 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 barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. En dat gaat nog even door over Gods vergeving voor al diegenen die die vergeving zoeken. Dat is het Oude Testament, dat is de Torah, dat is de bedeling van de wet. Er is niks mis met die wet. Romeinen 7 zegt, de wet is, het gebod is heilig, rechtvaardig en goed. Natuurlijk, het is Gods eigen wet. Alleen wij mensen deugen niet. Uiteindelijk zal het er dus altijd op aankomen dat als het gaat om de vervulling van de wet, je toch van Gods genade afhankelijk bent. En ik denk dat heel veel orthodoxe Joden dat heel goed weten, dat ook wel uitspreken, maar in ieder geval diep in hun hart weten. Uiteindelijk zal het toch op die genade van God aankomen. Wat dat betreft is er geen verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Ook in het Oude Testament leeft de mens uit genade. De hele wereld heeft het voor Gods aangezicht bedorven. En dan lees je in Genesis 6, maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Genade, wat anders. Er staat bij dat Noach een rechtvaardiger was dan al zijn volksgenoten. En toch genade. Want je kunt nog zo rechtvaardig zijn, uiteindelijk leef je uit de genade van God. En zo is het ook met Israël en zo is het met ons ook. Uiteindelijk leef je van genade. toen aan Calvijn werd gevraagd op zijn sterfbed wat hij nog eventueel nodig had, toen zei hij overvloedige genade. Daar hangt je hele leven vanaf en daar hangt je hele toekomst vanaf. En daar is geen verschil tussen Oude en Nieuwe Testament wat dat betreft. Zesde misverstand. De God van de Joden is een God van geweld en wraak. Terwijl de God van de christenen een God van liefde en barmhartigheid is. Er waren ook onder die oude kerkvaders, was er in ieder geval één dwaalleraar, zoals we hem nou noemen, Marcion, die ook iets dergelijks beweerde. Een grote tegenstelling wilde creëren tussen de God van het Oude Testament, een bloeddorstige God die al die kanonieten laat uitroeien om plek te maken voor zijn eigen volk. Een God die de hele wereldbevolking uitroeit als hem dat zo uitkomt om Noach te redden. En dat het Nieuwe Testament, God is liefde. God is liefde. Wat een contrast. Nee hoor, pure verbeelding dat contrast. De God van het Oude Testament, ik zei dat ook bij het vorige punt en nu in een ander verband komt dat opnieuw aan de orde. De God van het Oude Testament is exact dezelfde als het Nieuwe Testament. Als je het boek Openbaring leest in het Nieuwe Testament, dan zie je dat ook de God van het Nieuwe Testament een God van vergelding is. Als hij eindeloos tegen de mens blijft zeggen, kom tot mij, neem mijn genade aan, en die mens blijft zich tegen hem verzetten, dan komt er een einde aan Gods geduld. En dan zal die mens daarvan de consequenties moeten ondervinden. Dan is er vergelding. Dan is er wraak. Romeinen 12 zegt, met een beroep op het Oude Testament, maar dat wordt met instemming geciteerd door Paulus, mij is de wraak, zegt de Heer. Dat is de God van het Nieuwe Testament. Ook een God van vergelding en een God van wraak. En de God van het Oude Testament, de God van genade en barmhartigheid. Sommige vrome christenen, die hebben juist veel meer op met die God van vergelding en wraak. Ze eisen van jou een oceaan van berouw voordat ze jou een theekopje van Gods genade gunnen. Maar de God, ook al in het Oude Testament, als hij een theekopje berouw ziet, dan gunt hij al een oceaan van genade. Als die gekke koning Achab te horen heeft gekregen wat het oordeel is door middel van de profeet Elia, dan strooit hij as op zijn hoofd, hij scheurt zijn kleren. En dan zegt God tegen Elia, heb je dat gezien? Achab heeft berouw. Ga maar gauw terug en zeg maar tegen hem dat de ellende niet tijdens zijn leven zal komen, maar pas tijdens het leven van zijn zoon. God is van het begin af aan dezelfde God. De God van genade en barmhartigheid. Maar uiteindelijk voor degenen die hun verzet tegen God niet willen opgeven, ook de God van vergelding en van wraak. Dat was in het Oude Testament zo. En dat is in het Nieuwe Testament zo. Er is geen verschil. Het zevende misverstand. Als natie is het etnische Israël voor altijd als volk van God terzijde gesteld. Dus Israël als geheel, als etnisch volk. Voor de individuele Jood is er alleen heil als hij of zij zich voegt bij wat nu het volk van God is, namelijk de christelijke kerk. En dat betekent in de praktijk door alle eeuwen heen, katholiek, protestant, dat de Jood daarbij dan ook zijn Joodse identiteit aflegt. Voor vele bekeerde Joden, zoals we dat noemen, is dat ook al een zelfsprekendheid geweest. We hadden straks van tevoren even over Isaac da Costa en Abraham Cappadoce. Ja, in die tijd, begin 19e eeuw, was het vanzelfsprekend dat als je de Heer Jezus leerde kennen, dat je dan ook niet meer als Jood leefde, dat je voegde bij wat dan in die tijd de Nederlandse hervormde kerk was. Kunnen we begrijpen. Als je mensen gaat dwingen om een Joodse identiteit af te leggen, dan wordt het erger. De inquisitie in Spanje in de middeleeuwen, die was er alleen voor de eigen mensen. Maar als de Joden gedwongen waren om zich te laten dopen en zich bij de christelijke kerk te voegen, dan hoorden ze vanaf dat moment bij de kerk en vielen ze dus ook onder de inquisitie. En die ambtenaren van de inquisitie stonden soms op vrijdagavond op de toren in de stad om te kijken overal in de winter waar geen vuur brandde. Waar geen rook uit de schoorsteen kwam. En waar geen rook uit de schoorsteen kwam, dan wisten ze, ah, dat is een Joodse familie. Die zijn weliswaar gedoopt, anders waren ze al lang veroordeeld of verjaagd. Ze zijn dus christenen geworden. Maar stiekem houden ze de Sabbat, zie je? Want ze stoken geen vuur. Dat was voldoende om zulke mensen gevangen te nemen. En in veel gevallen zelfs ter dood te veroordelen. Op de brandstapel te brengen. Dus niet alleen maar het misverstand van de vervangingstheologie. Israël heeft als volk afgedaan. Je moet nou lid worden van onze kerk. Maar daarboven de eis en denk erom, geen Joodse streken meer. Geen Sabbatsviering meer. Je viert nou de zondag, net als wij. Je doet net als wij. Je wordt een verkapte heiden. Kom en ga met ons en doe als wij. En als je toch nog stiekem Joodse dingen uithaalt, dan concluderen we eruit dat je nooit echt bekeerd bent. En dat je nooit echt Christus bent gaan toebehoren. Weet je, dat is pas in de 19e eeuw tegen het einde daarvan gaan veranderen. Toen de Messias beleidende beweging opkwam. Die eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog, na de Holocaust, echt een kracht heeft gewonnen. Zodat er nu honderdduizenden Joden zijn die geloven in de Heer Jezus als hun verlosser en Heer, als de Zoon van God. En die blijven wat ze altijd waren, Joden. En die als zodanig leven en functioneren. Ik las net van de week dat ze ook in Israël geleidelijk aan toch wat meer geaccepteerd worden als Joden. Want dat is precies wat ze zijn. Wat hebben ze aangedaan door te dwingen op te houden Jood te zijn? Wat hebben we ons verbeeld dat we dat, dat we dat van Joden geëist hebben door de eeuwen heen? Wij hebben geen inquisitie meer, we staan niet stiekem te kijken of ze toch nog iets Joods doen. Maar ook wij zouden het, althans wij, sommige christenen zouden het nog zeer vreemd vinden als mensen van Joodse afkomst in hun gemeente nog steeds iets zouden doen met de Sabbat bijvoorbeeld. Wat is goed om in deze tijd te leven? Dat trof me straks zo in het gebed dat Roger heeft uitgesproken. Of zei hij het nou voor die tijd? Dat weet ik nou niet meer. Maar in elk geval, wat goed om in deze tijd te leven. En waarin we zien dat Joden en christenen elkaar meer gaan begrijpen. Vandaar nog eens een keer extra onderstrepen wat voor misverstanden er nog zouden kunnen zitten. En waarin we ook de Jood als Jood accepteren. Of hij nou in de Heer Jezus gelooft, ja of nee. En tenslotte, het achtste misverstand is eigenlijk het tegendeel daarvan. Het blijkt toch ingewikkeld te zijn om die verhouding tussen Joden en Christen te vatten. Want het achtste misverstand is dit, en dat komt vandaag aan de dag sterk op. Het luidt als volgt. Omdat die heidense Jezusgelovigen deel zijn geworden van het ware Israël, moeten zij zich zoveel mogelijk aan de Joodse leefwijze aanpassen. Dus die heidenen moeten ze ook laten besnijden. Ze moeten de Joodse feesttijden gaan onderhouden. Ze moeten de spijswetten gaan onderhouden, enzovoort, enzovoort. Dat is precies het omgekeerde. Wat we net bespraken was, de Jezusgelovige Jood wordt gedwongen om zijn Joodse identiteit prijs te geven. En nu hebben we het omgekeerde. De gelovigen uit de volkeren, die in Jezus zijn gaan geloven, die moeten nu hun heidense afkomst verloochenen en ze moeten de Joden gaan imiteren. Als je dan weer vraagt, ja, waar heb je dat dan in de Bijbel gelezen? Dat dan moet, dan krijg je natuurlijk geen zinnig antwoord op. Het enige antwoord dat ik ooit hoorde was, dat de Heer Jezus zegt, onderhoud mijn geboden. Als je mij lief hebt, moet je mijn geboden onderhouden. Nou, die geboden, dat is dan hetzelfde als de wetten van Mozes. En dus moet je ook al die dingen onderhouden die Israël moest onderhouden. Als je dan op de gelaten brief wijst en wat hij daar zegt over de besnijdenis, dat speelt allemaal geen rol. Die mensen hadden het niet begrepen. Dus ik heb het echt horen verdedigen dat gelovigen uit de volkeren zich nu moeten laten besnijden en al die wetten moeten gaan onderhouden. Dan mag ik één ding even heel duidelijk stellen. Wij zijn zeker gerechtigd om die Joodse feestdagen mee te vieren. Binnenkort is het Yom Kippur, deze week. En volgende week is het Sukkot, het Loofhuttenfeest. Als je het in uw hart hebt om dat mee te vieren, vrijwillig, ja, wie zal daar bezwaar tegen kunnen maken? Als u het in uw hart hebt om naar een synagoge te gaan, een messiasbeleidende of een gewoon orthodox of een gewone liberale synagoge, wie zou u dat verbieden? Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat er mensen zijn die u willen dwingen dat te doen. Die precies als die mensen onder de gelaten zeggen, als je je niet laat besnijden en als je die spijswetten niet onderhoudt en als je die feestdagen niet onderhoudt, dan kun je niet werkelijk een christen zijn. Dan heb je niet deel aan het heil in Christus. Het is moeilijk te zeggen welke van die twee misverstanden, die laatste twee, de zevende en de achtste, het ergste is. De Jood die gedwongen wordt een heiden te zijn en de heiden die gedwongen wordt een Jood te zijn. Zonder dat men ziet dat Israël zijn eigen plaats heeft en gehad heeft en houdt en zal houden in de wegen van God. En dat de christelijke kerk, de kerk uit de volkeren, haar eigen plaats heeft en zal houden in de wegen van God. Joden worden geen christenen, in de letterlijke zin, geen heiden, geen niet-joden, zo moet ik het uitdrukken. En niet-joden worden geen joden. Wat ze samen bindt, is dat ze hetzelfde geloof hebben in de Heer Jezus, de Messias van Israël. De verlosser voor al diegenen die in geloof zich aan hem toevertrouwen. Wie een zonde hij gedragen heeft, dat mogen zij geloven. Daar aan het kruis, die voor hen is gestorven en opgestaan uit de doden. Wat ze gemeenschappelijk hebben is Jezus. En ook dat ze samen behoren, Messias beleidende Joden en gelovigen uit de volkerenwereld, tot het ene lichaam van Christus. Dat is heel belangrijk. Maar in Christus is nog man, nog vrouw. Maar mijn vrouw en ik zijn niet hetzelfde. In de praktijk zijn die verschillen er wel degelijk. Maar als het gaat om onze positie in Christus is er geen verschil. En zo is er ook geen verschil tussen de Jood en de heiden als het gaat om hun positie in Christus. Maar daarom zijn er in de praktijk nog steeds een heleboel verschillen. Net als tussen slaven en vrijen. En ga zo maar door al die verschillen die in Galaten 3 worden opgesomd. Nou, er zou nog wel meer over te zeggen zijn. En u mag er straks nog meer over vragen. Maar dit lijkt me eigenlijk voldoende om over deze 8 misverstanden zo gesproken te hebben. Ik hoop dat het een beetje helder was. Daarom vind ik het altijd erg belangrijk dat we nog een beetje gelegenheid hebben om daar vragen over te stellen. En dat ligt aan u. U hebt een paar minuten de tijd om die vragen op te schrijven. Maar dat gaat Roger je uitleggen. En daar zijn we dan weer met 10 vragen maar liefst. Goeie, degelijke, moeilijke, mooie vragen. De eerste is deze. Is de besnijdenis in het Messiaanse Rijk niet iets dat veel eer wijst op de besnijdenis door de Heilige Geest van het hart? Ja, dat is een mooie gedachte, maar als zoiets de bedoeling is, dan vind ik het altijd wel fijn als dat er dan ook bij staat. Het staat eigenlijk wat het Messiaanse Rijk betreft in de negatieve vorm. Jesaja zegt, geen onbesnedene zal ooit de tempel mogen binnengaan. Dat wil zeggen alleen besneden Joden. Als het gaat om de besnijdenis van het hart, dat is wel een gedachte die je ook al in het Oude Testament vindt. Je vindt dat zelfs al in de Torah, in het boek Deuteronomium, dat het niet alleen maar gaat om de besnijdenis van het lichaam, maar het gaat vooral om de besnijdenis van het hart. Dat betekent de wedergeboorte, de vernieuwing van het hart door de toewijding aan God. En dat gebeurt door het werk van de Heilige Geest. Maar dan staat er ook bij dat de harten besneden of onbesneden zijn. Eén keer ook van de lippen die onbesneden zijn of besneden. Maar als het gaat om de gewone besnijdenis, dan heeft dat verder geen toelichting nodig. Dus ik denk ook wat het Messiaanse Rijk betreft, daar wordt ook gesproken dat op de gelovigen, op het volk, de Heilige Geest zal neerdalen. De meest bekende passage is in Joël 2 natuurlijk. Je vindt het ook in Jesaja een paar keer, dat God zijn geest op hen zal laten neerdalen. Maar als de besnijdenis staat zonder verdere toevoeging, dan kan dat naar mijn mening niets anders betekenen dan de letterlijke besnijdenis. Dan een vraag die te maken heeft met de persoon van Christus. Waarachtig God en waarachtig mens. De wonderen die de heiland deed, was dat zijn goddelijke almacht of deed hij dat als mens door de Heilige Geest? De vraagsteller verexcuseert zich dat het misschien een beetje buiten het onderwerp valt, maar dat vind ik eigenlijk niet. Ik vind het een mooie illustratie van het probleem van die twee naturen van Christus. De goddelijke en de menselijke natuur. Dat is een probleem voor ons als theologen om daar wat zinnigs over te zeggen en te proberen dat een beetje in kaart te brengen. Ik denk dat het juist heel belangrijk is om te bedenken dat de Heer Jezus in zijn godheid al die wonderen gemakkelijk had kunnen doen. Maar het is bijvoorbeeld opvallend dat de Bijbel van geen enkel wonder verhaalt dat hij voor zijn salving met de Heilige Geest gedaan zou hebben. In de vroeg-christelijke literatuur en zelfs in de Koran wordt nog verteld over een wonder dat Jezus als kind gedaan zou hebben, waarbij hij kleiduiven in echte duiven veranderde. Maar de Bijbel weet niets daarvan. En ik denk dat dat ook betekenisvol is. Niet dat hij het niet zou hebben gekund in goddelijke kracht. Maar we lezen in Handelingen 10 vers 38 dat Paulus de Petrus zegt dat hij Jezus is gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. Ik lees dat als met de kracht van de Heilige Geest. En dan gaat hij door het land goeddoende om alle te genezen die overweldigd zijn door de duivel. Hij deed dat uit de zalving met de Heilige Geest. En waarom is dat belangrijk? Omdat hij alleen al zo als voorbeeld voor ons kan dienen. Als hij alleen in zijn goddelijke almacht die wonderen had gedaan, dan zouden wij die wonderen niet kennen. Maar de Heer Jezus zegt in Johannes 14 vers 12, dat de dingen die hij gedaan heeft, dat wij die ook zullen doen. En misschien zelfs nog wel groter dan wat hij gedaan heeft. Wat dat laatste betreft heb je een voorbeeld op de Pinksterdag. Toen kwamen er in één keer 3000 mensen tot bekering. Nou, dat lees je nooit tijdens het hele leven van de Heer Jezus. Het is een geweldig werk, maar dankzij het werk van de Heilige Geest. Dezelfde Geest die in Jezus als mens werkte en door wiens kracht hij de wonderen verrichtte, die Geest is ook in de gelovigen. Ze zijn gezalfd en verzegeld met die Geest en door de kracht van die Geest kunnen ook vandaag wonderen geschieden. Juist als mens is de Heer Jezus daar voor ons een voorbeeld. Terwijl hij nogmaals, je kunt het niet losmaken van zijn goddelijke kracht, maar hij als onderdanig mens aan de Vader heeft die wonderen gedaan in de kracht van de Heilige Geest en de afhankelijkheid van de Vader. En alleen zo kunnen we hem daarin navolgen. De derde vraag. Messiaanse belijdende Joden hebben zich laten besnijden en toen zij tot geloof in de Heer Jezus kwamen, lieten zij zich ook dopen. De doop is dus geen vervanging van de besnijdenis volgens mij. Ja, en volgens die Messiaanse Joden ook niet. Nou is dit natuurlijk altijd een gevaarlijk onderwerp. Als goede orthodoxe christenen die het over zoveel eens zijn en over de doop beginnen, dan kunnen ze elkaar alsnog in de haren vliegen. Dus dat doen we niet. Maar het is een feit dat zeker is. Messiaans belijdende Joden besnijden hun zoontjes op de achtste dag. En in het algemeen, als die kinderen dan groter worden en tot persoonlijk geloof komen, dan worden ze gedoopt, jongens en meisjes. Ik weet niet of dat bij allemaal zo is. Er zijn er ook ongetwijfeld die de kinderdoop toepassen naast de besnijdenis. Maar dat zou nou veel te ver voeren. In elk geval, in één opzicht is de doop wel degelijk, heeft een soort functie, die kinderdoop, die de besnijdenis ook heeft en had bij het Israëlische volk, namelijk door die besnijdenis word je opgenomen in de gemeenschap van het volk. Door de kinderdoop word je opgenomen in de gemeenschap van de christenen. Daar is een bepaalde parallel. Om toch naar twee kanten verzoenende woorden te spreken. Maar veel Messiaanse Joden inderdaad, als hun kinderen tot geloof komen, dan worden ze gedoopt. En dat zit helemaal los van de besnijdenis die de jongetjes hebben ondergaan toen ze 8 dagen oud waren. De vierde vraag, gaat ook de tempel herbouwd worden en zo ja, door wie dan? Vooral het laatste, dat is een mooie toevoeging. Ik wees straks al op Ezechiël 40 tot 48, of vooral die eerste hoofdstukken 40 tot 44, waarover de herbouw van die tempel gesproken wordt. Daar vind je eigenlijk niet zozeer wie dat nou precies doet of wie dat zullen doen. Maar ik vind heel belangrijk in dit verband Zacharia 6... Daar vind je diezelfde gedachte van die herbouw van de tempel en daar staat heel nadrukkelijk wie dat zal doen. Dat is de Messias. Hij wordt daar door verschillende namen aangeduid, zoals de spruit en dergelijke. Maar daar wordt heel duidelijk gezegd, het is de Messias die dat zal doen. En ik denk dat dat een indirecte lijn is met Salomo. De tempel van Salomo is gebouwd door Salomo. Maak u geen zorgen, hij heeft er geen vuile handen aan overgehouden. Dat hebben anderen gedaan, maar hij is de bouwer. Net zoals grote kerken in Nederland gebouwd zijn door beroemde architecten, maar die hebben hun handen daar ook niet aan vuil gemaakt. Ze zijn de ontwerpers en de uitvoerders in één, maar anderen hebben het voor hen uitgevoerd. En zo zal het ook gaan met die tempel in het Messiaanse Rijk. Maar Jezus als de ware Salomo, als degene die kon zeggen meer dan Salomo is hier, zal ook degene zijn die als Messias de tempel zal bouwen van het Nieuwe Testament. Van de nieuwe bedeling, het Messiaanse Rijk. Ook al zullen Israëlieten dat werk daadwerkelijk uitvoeren en die tempel tot stand brengen. Precies volgens het plan dat al in Ezechiël beschreven is. De vijfde vraag. Moeten de heidense volkeren zich ook aan de Torah houden tijdens het Messiaanse duizendjarig vrederijk? Waarom is de Torah alleen voor de Joden? Waarom ook niet voor de heidense volkeren? Wauw, dat is best een pittige vraag. Want die vraag die gaat al terug natuurlijk naar de Tanach, naar het Oude Testament. Waarom gaf God de wet alleen aan Israël? Ik denk dat menige orthodoxe Jood, een rabbijn, zou antwoorden: die wet is zo verschrikkelijk moeilijk dat je maar dankbaar mag zijn dat alleen een klein volk opgedragen gekregen heeft om die wet te onderhouden. Vandaar dat een orthodoxe Jood niet erg zendingsgedreven is om andere mensen ook over te halen Jood te worden en ook die hele moeilijke, zware wet te onderhouden. Zij torsen de last van de Torah en dat doen ze met vreugde, want ze zijn van kinds af aan eraan gewend, maar ze zullen het niemand aanraden. Ja, dat zou best een benadering kunnen zijn. In elk geval moet je dit goed bedenken. In zijn essentie is de Torah van alle tijden. Ik heb een boek geschreven met de titel De Eeuwige Torah. Eigenlijk is Christus zelf die eeuwige Torah. In hem is, als het ware, belichaamd alles wat God wilde dat de mens zou zijn. En dan gaat het toch wel degelijk om wat ik dan straks zal aanduiden als die morele Torah, de Torah van de liefde. Als je vraagt aan de Jood, wat is de kern van de Torah, dan zal die een soortgelijk antwoord geven als de Heer Jezus deed. De Torah gaat over het liefhebben van God en over het liefde hebben van de naaste. De Torah is het liefde, dat is de essentie. Al de voorschriften daaromheen zijn voor de Jood belangrijk, maar ze raken alleen maar zijdelings de essentie. En dat is het liefdegebod. Daarom zie je aan de ene kant in de Galatenbrief dat die gelovigen uit de volkeren ervan weerhouden worden om die hele Torah op hun nek te nemen en zich te laten besnijden. Maar even zo goed, zegt Paulus dan in Galaten 6, vers 2, draagt elkanders lasten, want zo zult u de Torah van Christus vervullen. Hé, toch een Torah. Christenen kunnen nooit zeggen, wij hebben met de wet niks te maken. De Heer Jezus zegt, als je mij lief hebt, dan onderhoud je mijn geboden. Dat is de Torah van Christus. En die Torah van Christus is in haar essentie dezelfde als de Torah van Mozes en dezelfde als de Torah van het Messiaanse Rijk. Maar daarvoor hoeven die heidenen dan straks niet ook al die feesten te gaan vieren. En daar gaat het niet om. Dat is heel belangrijk voor Israël. We komen straks nog bij een andere vraag, kom ik daar misschien nog even op terug als ik het niet vergeet. Maar christenen uit de volkeren mogen meedoen met de onderhouding van de Joodse feestdagen. Ze moeten niet. De Jood moet wel. Mag ik het even zeggen, want ik ben een buitenstaander. Maar zij staan onder die Torah van Mozes, nog steeds. Ze geloven in de Heer Jezus en tegelijkertijd staan ze onder de Torah van Mozes. Wij niet. En ik denk niet dat dat ooit zo zal veranderen. Maar als het gaat om de essentie van de Torah, die is door alle eeuwen hetzelfde. God prijst Abraham al, ik geloof in Genesis 18, dat hij al de wetten van God volbracht heeft. Als je dan zegt, wat voor wetten, waar gaat het hier over? Dat wordt helemaal niet gezegd. Ja, maar daar gaat het ook in wezen om diezelfde Torah die de verhouding tussen God en schepsel regelt. En dat is een liefdesverhouding. Waarbij God de mens lief heeft en hem zijn genade en barmhartigheid betoont en de mens heeft God lief. En zo gaan Abraham en God samen verder. Abraham is de vriend van God. Dat betekent de liefhebber van God. Hij heeft God lief en God heeft hem lief. En dat is de Torah. Dat is de essentie. Het liefhebben van God en van de naaste. God heeft ons lief en wij hebben hem lief. Dat is Torah. En dat zal voor alle volkeren tot in eeuwigheid hetzelfde zijn. Dan een nogal, ja, hoe zou ik het zeggen, linke vraag. Is de kruisiging van Christus niet juist iets om de Joden dankbaar voor te zijn, in plaats van het ze kwalijk te nemen? Ja, als iets verkeerd is, is het verkeerd. Als het verkeerd is om te roepen dat Jezus gekruisigd moet worden en je met dreigementen de stadhouder Pilatus overhaalt om dat inderdaad in de praktijk te gaan brengen, dan is dat verkeerd. ook al heeft God er iets moois van gemaakt. Zoals het in de Bijbel ook gezegd wordt, jullie wilden wel kwaad tegen mij, maar God, dat zegt Jozef, nou weet ik het weer. Jozef zegt tegen zijn broers, jullie wilden wel kwaad tegen mij. Maar God heeft het gebruikt om uiteindelijk jullie allemaal in Egypte te brengen, jullie te redden van de hongerdood. Was het daarmee minder erg? Moeten we nou dankbaar zijn aan de broers dat ze Jozef verkocht hadden? Nee, natuurlijk niet. Dat blijft even verwerpelijk en even verschrikkelijk. Maar dat God er iets goeds van heeft gemaakt, dat is zijn zaak. Dat verandert niets aan de verantwoordelijkheid voor iets wat in zichzelf volkomen verkeerd was. Dus uiteindelijk als het om de kruising gaat als menselijke daad, blijft even erg. Maar als het gaat om de kruisiging van Christus als een daad van God, van liefde jegens een arme verloren wereld, dan blijft dat even mooi. Maar die twee dingen moet je, denk ik, niet door elkaar gooien. Ik ken, zegt deze vraagsteller, Messiasbeleidende Joden die de Sabbat handhaven en bijvoorbeeld het Loofhuttenfeest houden. Tot nog toe had ik me eerlijk gezegd nog nooit gerealiseerd dat dat vreemd zou kunnen zijn. Nou, dan, ik denk dat u een stuk jonger bent dan ik. Ik ben ook al een hele oude knar. Want toen ik voor het eerst met Messias beleidende Joden in aanraking kwam, vond ik dat rare lui. Ik weet nog de eerste keer dat ik gesprek daarover had in de Mensa van de Universiteit van Utrecht. Ik keek zo vreemd. Die mensen wilden geen christenen heten, want de naam christenen was voor hen zeer belast. Ze wilden ook niet Jezus zeggen, ze wilden Yeshua zeggen en ze hadden een heleboel. Het irriteerde me gewoon. Later begon ik het allemaal te begrijpen, maar dat heeft een tijdje geduurd. En sindsdien heb ik, nou ik denk zeker wel 100 keer gepreekt in de Messiasbeleidende gemeente, dus het is helemaal goed gekomen. Maar met mij ging het dus andersom. Ik was nog groot geworden met die gedachte dat als een Jood tot geloof in de Heer Jezus komt, dan legt hij dat Jood zijn af en dan wordt hij net als wij heidenen, gewoon lid van de kerk en verder geen gezeur. Dus fijn dat u het zo ziet. Maar zo ben ik net ingegroeid. Ik vond het heel raar. Nou niet meer. Nou ben ik het ook gaan zien. Misschien bent u wel slimmer dan ik, dat u het veel gauwer hebt ingezien dan ik. Maar ik heb er wel een tijdje over gedaan hoor. Ik vond het maar vreemd. Mensen die geen Jezus willen zeggen, geen christenen willen heten. Duurt even voordat je dat een beetje een plekje kan geven. En sommige mensen kunnen dat nog steeds niet. Die vinden of die mensen hoeven helemaal niet in Jezus te geloven, want God gaat hun eigen weg met hen. Of ze geloven dat ze niet zo gek moeten doen, maar net gewoon moeten worden net als wij. Dus fijn dat u van het begin af aan dat de normaalste zaak van de wereld vond, dat Joden gewoon Joden blijven. Ook al geloven ze in de Heer Jezus. En zo is het ook precies. De 8e vraag. Waar horen Joden die in Jezus geloven nou precies bij? Bij de kerk of bij Israël? En wat is dan beter? Ja, grappig genoeg, ze horen bij allebei. Ik heb menigmaal met Messiasbeleidende Joden gesproken. Afgelopen week is een dierbare vriend in Israël, Messiasbeleidende rabbijn, overleden aan corona, David Friedman. U hebt er misschien wel van gehoord. En het is een droevige zaak, maar dit was een van die dingen waar we samen over spraken. Jij en ik, David, Willem, wij horen samen bij het ene lichaam van Christus. Door het geloof in de ene Yeshua, HaMashiach, Jezus de Messias, heiland, verlosser. Maar ik ben een heiden en hij is een Jood. Ik zeg liever, ik ben een niet-Jood. De Engelsen hebben dat beter, hè? Gentiles en Jews. Ik ben een niet-Jood. Ook al heb ik een overgrootmoeder van Joodse afkomst, maar dat is nou niet direct wat je noemt erg Joods, hè? Alles bij elkaar opgeteld. Grootste stuk als aan mij is heiden. Oké. Okay. Hij is ook Israëli van nationaliteit, ik ben Nederlander. En of het nou een vuurlander is of een Eskimo, we zijn door hetzelfde geloof verbonden in Christus. Er zijn verschillen. Zoals mannen en vrouwen zijn en slaven en vrij, zo heb je Joden en niet-Joden. Maar in Christus is er geen verschil. Joden hebben niet een streepje voor in Christus. Ze zijn van dezelfde genade afhankelijk als wij uit de volkeren. Ze leven dankzij hetzelfde werk van Christus, mogen ze voor God bestaan. Ze zijn kinderen van de Vader, ze zijn leden van hetzelfde lichaam van Christus. Maar mannen blijven mannen en vrouwen blijven vrouwen en Joden blijven Joden en niet-Joden blijven niet-Joden en slaven blijven slaven en vrijen blijven vrij. Zo ongeveer. Galaten 3. Heidenen die Joden zijn geworden. Oh, dat was een vraag, ja, over heidenen die Joden zijn geworden, dat gebeurt, mensen uit de volkerenwereld, die wel in de Bijbel geloven en volledig tot het Jodendom overgaan. In dit geval omdat ze dachten dat ze van de 10 stammen waren. En het eerste is al merkwaardig, maar dat komt inderdaad voor. Heidenen die volledig overgaan tot het Jodendom. Denk maar aan de familie Soetendorp. Dat waren oorspronkelijk, die Soetendorp was helemaal geen Joodse naam. Dat was een heidense naam, maar ze zijn al heel wat generaties deel van het Joodse volk. En zo zijn er natuurlijk heel velen in de loop van de geschiedenis geweest die tot het Jodendom zijn overgegaan. Het is wel merkwaardig, als ze ook geloofd hebben in de Heer Jezus en het evangelie verkondigd hebben. En dan alsnog tot het Jodendom overgaan, dan niet langer geloven dat Jezus de Messias van Israël is en de Verlosser. Maar het wordt wel heel triest. En dit is al helemaal een eigenaardige reden. Ze denken dat ze van de 10 stammen zijn. Ja, er zijn hele theorieën over, de Brits-Israël-visie. Die zegt dat wij in West-Europa en in Amerika afstammen van die 10 stammen. Ik geloof niet dat die visie nog veel aanhangers heeft. Het is ook echt te absurd voor woorden. Gaan we daar nog niet over schrijven om het proberen opnieuw te overtuigen. Ik heb er heel wat studie van gemaakt. Maar ik geloof niet dat je daar veel handen voor op elkaar krijgt vandaag de dag. En terecht. Ik geloof persoonlijk dat die 10 stammen helemaal niet zo erg zoek zijn. Waar zouden ze in vredesnaam moeten zitten? We weten ongeveer wel wat voor volkeren er op aarde zijn. Het kan altijd gebeuren. Maar je hebt al heel wat mensen van de 10 stammen die al lang in Israël wonen. En die vandaag gewoon Joden heten. Israëlieten zou nauwkeuriger zijn, want Jood betekent eigenlijk Judeër. Maar afgezien daarvan. Denk maar aan Anna de profetes. Zij was uit de stammen van Aser. Dat is een van de 10 stammen. Of denk aan mijn goede vriend Shimon Kochav. Die in de 1973 de Yom Kippur oorlog omgekomen is toen hij overstak over het Suezkanaal, met wie ik goed bevriend was en die mij vertelde dat hij van de stam Simeon was. Allemaal 10 stammen. Ze zijn er al lang. Het is niet zo dat ergens op een verborgen plekje nog die 10 stammen zitten. Misschien kunnen er nog best hier of daar wat verborgen Joden zitten, maar die 10 stammen die zijn voor een groot deel al lang in Israël aangekomen. Dus een heiden die ineens ontdekt dat hij van de 10 stammen is. Sorry, als het heidenen zijn, dan zijn het heidenen. Maar goed, er zal wel een heel drama achter zitten dat ik in die hele regel hier natuurlijk niet zo kan afleiden. Nou, wat in zekere zin de moeilijkste vraag is en de mooiste. Je kunt alleen behouden worden door het geloof in Jezus. Hoe zit het dan met al die orthodoxe Joden die zo oprecht God dienen en die niet in Jezus geloven? Hoe moet het daarmee? Ik hoorde net pas geleden iemand zeggen over al die mensen in de wereld die nooit het evangelie gehoord hebben en allemaal verloren gaan. Toen dacht ik, hé, wacht eventjes. Degenen die bewust het evangelie hebben afgewezen, die zullen verloren gaan. Maar al die mensen die het nooit gehoord hebben, zou God zo onbarmhartig zijn? Terwijl ik in Romeinen 2 lees dat er heel wat heidenen zijn die oprecht God gevreesd hebben en met het licht dat ze hebben hem hebben geprobeerd te dienen. Zou hij niet barmhartig zijn over al diegenen die ook niet kunnen helpen dat ze nooit het evangelie gehoord hebben? Maar als dat zo is, dan geldt dat des te meer voor Joden. Maar zegt u, ik ken Joden die wel degelijk bewust het evangelie afgewezen hebben. Ho, wacht even. Wat hebben ze afgewezen? Wat weten ze van het evangelie? Zal ik weten vertellen wat ze van het evangelie weten? Wat wij 2000 jaar hen hebben verteld over de Jezus in wiens naam wij zoveel van hen omgebracht hebben, vermoord hebben, verkracht hebben, beroofd hebben. Hoe is het mogelijk dat er nog Joden zijn überhaupt die een fair beeld kunnen krijgen van Jezus na alles wat wij de Joden hebben aangedaan? En zou u dan of ik dan een oordeel willen vellen over Joden die het evangelie afwijzen, terwijl ze dat evangelie volgens mij helemaal niet echt kennen? En al zouden ze het precies kennen, denk erom, ze zijn niet hetzelfde als de vuurlanders of de Eskimo's. Er is een bedekking op hun aangezicht, zegt 2 Korinthe 4, 2 Korinthe 3. En die bedekking zal een keer worden weggenomen op Gods tijd. Ik ken orthodoxe Joden waar ik diep in mijn hart vast van wil geloven. dat ze eenmaal deel zullen krijgen aan hetzelfde heil als ik. Dat kan alleen door het werk van de Heer Jezus. Dat weten zij nog niet. Het kan alleen door het werk van de Heilige Geest. Dat weten ze ook nog niet. Maar op een dag zullen hun ogen opengaan en zullen ze zien in wie ze al die tijd geloofd hebben. Dus zeg maar niet te gauw al diegenen die het evangelie verworpen hebben. Zelfs onder de heidenwereld zijn er heel wat die het evangelie helemaal niet kennen. Hoeveel jongelui denkt u vandaag aan de dag in Nederland? Van al die jongelui tussen de 15 en de 25 kennen het evangelie. En hebben het bewust verworpen. Ze weten het helemaal niet meer. Ze kennen die naam Jezus alleen nog maar als een vloek. En zo is het ook onder de Joden. Kennen ze werkelijk de Jezus die ze verwerpen? En al zou dat zo zijn, voor velen geldt, als hun hart oprecht is, dan voldoen ze aan die omschrijving van Romeinen 2. Als ze in oprechtheid God zoeken te dienen naar het licht dat ze hebben. Niet als huichelaars, niet als fariseërs, maar als echte oprechte mensen die God zoeken. En zijn eer zoeken en zijn heil zoeken. God zal hun genadig zijn, dat leer ik daar. Ooit vroeg een rabbijn aan mij, en daarmee sluit ik af. Vroeg aan mij, als ik niet in Jezus geloof, ga ik dan verloren? Toen gaf ik ditzelfde antwoord. En ik zei, ik ben een christen. Je moet mij niet kwalijk nemen als ik zeg dat er uiteindelijk alleen maar heil is door het geloof in Christus en door het werk van de Heer Jezus op het kruis en door het werk van de Heilige Geest. Maar ik geloof dat ieder, jij in kluis, die oprecht God zoekt, behouden zal worden. Dat lees ik in de Bijbel, in de Romeinen 2. Toen stonden we op en vlogen elkaar in de armen. Dat zal ik nooit vergeten. Laten we maar voorzichtig zijn met een oordeel te spreken over anderen, ook als het niet Joden betreft. Mensen die ons in de buurt, waarvan we zeggen dat ze niet behouden zijn. Wat weet je daarvan? Laat dat maar aan God over. En dien hem intussen zelf naar het licht dat jij, dat ik ontvangen hebben. In overeenstemming met de schriften, met een goed geweten, dat we hem dienen tot zijn eer. Dat was het voor vanavond wat mij betreft. Laten we samen danken. Trouwe God, God van Israël, God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar ook God van de mensen die hier zitten in deze zaal, die paar. De God van miljoenen niet-Joodse mensen in deze wereld, die in de Heer Jezus u hebben leren kennen. En de God van Israël, die zich erbarmt over allen, die hart oprecht naar u uitgaat, ook al is het deksel nog op het aangezicht. Dank u, Heere God, dat u uw plannen hebt, ook met die levens. En dat we mogen geloven dat eenmaal dat deksel zal worden weggenomen. Dank u daarvoor. Dan zullen ook hun de schellen van het aangezicht vallen. En misschien hebben wij als gelovigen uit de volkeren ook nog wel heel wat schellen die bij ons nog moeten wegvallen. Dan hebben we daar misschien vandaag helemaal geen oog voor. Heer, laat ons maar nederig blijven en niet denken dat wij het allemaal zoveel beter weten. Heer, we zijn allemaal volkomen van genade en barmhartigheid afhankelijk. We leven uit uw goedheid, uit uw liefde. Erbarm u over ons, erbarm u over Israël. Erbarm u over alle in deze wereld wie er hard naar u uitgaat. Wij danken u dat we deze dingen mochten overdenken vanavond. Vertrouwen ons ook verder aan u toe. Vertrouwen uw volk Israël aan u toe. Bescherm het tegen al zijn vijanden, maar bescherm het ook tegen zichzelf. Laat het de harten werkelijk daar ook tot u mogen uitgaan. Leg het bij u neer. Loven en prijs uw naam en danken u in de wonderbare naam van Yeshua Mashiach, Jezus de Messias. Amen.